Ja, Barend, daar zitten we dan. Einde van dag 2. Ik ga eerst eventjes voor de mensen thuis uitleggen waarom ik klink zoals ik klink. We hebben een aantal maanden naar dit evenement toegeleefd. En de week voorafgaand aan dit evenement werd ik ziek en verloor ik mijn stem. Dus ik wil even mijn dank uitspreken naar alle andere leden van het El Paso Media Team. Om het op te vangen. Dat ze op het laatste moment interviews hebben overgenomen van mij. Dus super, super bedankt. Dit is dus de reden waarom ik zelf geen interview heb gedaan. Omdat ik gisteren en eergisteren helemaal geen stem had. Ik ga ook niet te lang aan het woord blijven. Ik snap dat het heel vervelend is. Ik wil even een inleiding maken waarom wij hier zitten. Want een tijdje geleden, een jaar geleden om precies te zijn, tijdens de Andere Werelddag, ontmoeten wij een aantal oud-gasten van podcasten die ik eerder opgenomen had. Pardon. En die zeiden allemaal van, joh, waarom komen jullie niet een keer naar het noorden? En dan doen we daar een grote tafel met allemaal mensen tegelijk een interview. Het leek mij een leuk idee, maar het had nog geen vorm voor mij. Het had voor mij nog geen concept, zeg maar, wat ik graag heb. Tot jij belde en in het telefoongesprek tegen mij zei van, ik heb een prachtige boot en het lijkt mij zo mooi om van de zomer met een aantal mooie mensen tochtjes te gaan varen op de Friese meren. Toen viel bij mij het puzzeltje. En toen dacht ik, oké, dan hebben we dus een reden. We hebben een concept. Dat gaan we doen. En gisteren en vandaag hebben we in totaal 4 opnames gemaakt. Met elke keer 3 mensen die hun verhaal hebben gedaan. De schemering valt al in. Einde van dag 2. En ik wil jou allereerst enorm bedanken voor het idee. Ik wil jou enorm bedanken voor je tijd, je boot en alle gezelligheid. Daar hoort wat bij. Dan wil ik jou eerst eventjes geven.
Kijk eens aan, hartelijk dank.
Een wijntje, geniet
Kijk,
ervan.
Ik kan weer thuis komen.
Dan weet ik niet of je hem volhoudt totdat je thuis bent. Hey, maar super tof dat je hier aan mee wilde werken. En ik weet dat jij zelf ook... Jij bent eerder bij mij in de podcast geweest. Zelf ook gewoon een mooi verhaal hebt over het geoïsme.
Allemaal even terugkijken natuurlijk.
Even terugkijken. Maar goed, de boot. We hebben meerdere malen opnames gemaakt van de namen die jij op de boot hebt. Thomas Spence en...
Volterien.
Die was het. Ja. Misschien kun je even uitleggen wie die mensen zijn en waarom jij jouw boot eert met hun namen.
Ja, zeker. Dat kan natuurlijk. Thomas Spence zou je kunnen zeggen was eigenlijk een proto-geoïst. En die hield zich eigenlijk bezig met 2 hele belangrijke aspecten van vrijheid. En eigenlijk ook de basisingrediënten van vrijheid in mijn optiek. Namelijk het kunnen beschikken over land. En het niet overheerst worden door een vervelende centrale leider die allerlei maatregelen verzint. En die zich op kosten van jou verrijkt. En Thomas Spence die deed dat eigenlijk met name door op te staan tegen de landlords. Hij leefde in de tijd van enclosure. Ken je het verschijnsel enclosure? Nee. Nou, enclosure houdt eigenlijk in dat al het vrij beschikbare land, dat in een soort samenwerkingsverband tussen de overheid en de grootgrondbezitters eigenlijk geprivatiseerd werd. Waardoor gewone mensen niet meer de gelegenheid hadden om een paar koeien ergens te laten grazen, een hutje te bouwen. En op die manier een heel simpel, maar toch zelfstandig bestaan te leiden. En je kunt je afvragen van waarom tijdens die industriële revolutie gingen mensen allemaal in zo'n fabriek werken. Terwijl ze echt heel zwaar werden uitgebuit. Terwijl ze idioot lange dagen maakten. Elke dag heel hard werkten onder super ongezonde omstandigheden. Nou ja, dan zou je denken, dan zou je nog liever in een hutje op de hei wonen. Maar die mogelijkheid werd ze dus eigenlijk afgepakt door die enclosure. En toegang tot natuurlijke hulpbronnen zoals land is dus een heel krachtig middel eigenlijk om... Als je dat van mensen afneemt, dan kun je ze dwingen om in een fabriek te werken of in een vervelende loondienst te gaan werken. Of om hun mond te houden als ze het niet eens bent met het leid van de overheid. En Thomas Spence die sprak zich uit tegen die landlords en de heersers. En in eerste instantie was hij ook heel enthousiast over het verschijnsel wat je in zijn tijd, hij werd geboren in 1750, dus hij leefde ook ten tijde van de Franse Revolutie. Mm. Daar was hij eerst heel enthousiast over. En later zag hij dat het eigenlijk toch niet uitdraaide op een echt succes. En dat, ja, dat heersers toch, dat heel vaak toch weer slechte mensen aan de macht komen. Nou, zijn idee was eigenlijk om dus alle mensen te laten beschikken over land. En dat wilde hij doen met een stelsel, dat zal ik niet in detail uitleggen, maar in ieder geval zat dat ook economisch gezien heel sterk in elkaar. Want je kan niet zomaar zeggen, land is gratis, iedereen mag onbeperkt land pakken, want dan wil iedereen een hele grote tuin hebben. En Thomas Spence die zei eigenlijk, we moeten dus daar wel een manier voor vinden om dat met elkaar te organiseren. Maar, en dat is een ander belangrijk aspect, hij benadrukte ook dat je dat bottom-up moet organiseren. Dus dat je niet vanuit Brussel of vanuit Den Haag moet gaan voorschrijven hoe mensen dingen met elkaar regelen. Maar dat je dat eigenlijk op buurtschapniveau moest gaan doen. En die buurtschappen die konden vervolgens samen gaan werken om misschien dingen waarvoor toch samenwerking nodig was te organiseren. En die bottom-up organisatie, dat is ook een heel belangrijk onderdeel wat mij betreft van vrijheid. Dus dat is een aantal aspecten van Thomas Spence. En hij heeft eindeloos veel meer interessante dingen. Hij heeft bijvoorbeeld ook, omdat hij het zo belangrijk vond dat gewone mensen nadachten. En hij zag in dat gewone mensen ook kunnen nadenken over hoe je een samenleving moet organiseren. Heeft hij bijvoorbeeld ook geprobeerd om een eenvoudiger alfabet te ontwikkelen. Waardoor mensen makkelijker boeken konden lezen over, weet ik wat, konden ze het werk van filosofen zoals John Locke lezen. En misschien wel Voltaire. Dat was ook een bijdrage die hij leverde.
Je had het over hulpbronnen en volgens mij heeft het nu over land gehad.
Ja.
Wat waren al die hulpbronnen waarin jij van vindt dat iedereen over moet kunnen beschikken?
Eigenlijk in de economie wordt de productiefactor land wordt gebruikt voor alles wat de natuur ons gratis geeft. Okay. En dat betekent land, maar ook bijvoorbeeld water, delfstoffen. Dat zijn allemaal dingen die kun je niet maken. En in de praktijk is ook meestal de mensen die daarover beschikken, zijn de mensen met de beste relatie met de overheid. Dus als je goed bevriend bent met de overheid, dan kan je misschien het recht krijgen om een mijn te exploiteren. Maar kan je misschien ook bijvoorbeeld aan land komen waarop gebouwd gaat worden of een bouwvergunning lospeuteren. Dan heb je misschien al land, maar dan kun je er uiteindelijk wel veel meer aan verdienen dan wanneer je het land alleen kunt gebruiken als natuurgebied of om een koe te laten grazen. Dus dat zijn eigenlijk de natuurlijke hulpbronnen. En wat de moderne economie te weinig doet, is onderscheid maken tussen de productiefactoren kapitaal en land. Want als je iets maakt, als je nou, bijvoorbeeld dit bootje, om het weer varend te krijgen, heb ik wekenlang eronder gelegen om te lassen. Dat kost inspanning. En als je natuurlijke hulpbron, dus ijzererts en arbeid, als je dat combineert, dan kun je uiteindelijk aan een bootje komen, of aan een boerderij, of aan een trekker. En als je alles gaat delen, als je ook kapitaal gaat delen, dan heb je eigenlijk een hele bemoeizuchtige overheid nodig die je heel goed in de gaten houdt. En krijg je ook een economie die minder goed draait, omdat werken minder wordt beloond. Terwijl als je wat de natuur ons schenkt, als je dat op een eerlijke manier deelt, dan kun je nog steeds een dealtje sluiten van misschien ben jij heel goed in aardappel stelen, ga jij dat doen? En ga ik als molenaar graan malen? Dan heb jij meer land. Maar nog steeds kun je op een eerlijke manier omgaan met de verdeling van die natuurlijke hulpbronnen, zonder dat je de economie daarvan sloopt.
En als ik nou niet op land wil werken, als ik nou in de stad wil wonen?
Ja, nou ja, dan gaan we alweer meer in op de details van hoe het precies werkt. Ik kan wat Spence eigenlijk zei.
Korte versie.
Ja, de korte versie is dat, dat je binnen een gemeenschap van mensen die misschien op het platteland in de landbouw werken, die een winkeltje in de stad hebben of die een totaal ander type baan hebben, dat je het land binnen de gemeenschap verhuurt aan de hoogste bieder en dat je de opbrengst daarvan, nadat je een aantal basiskosten hebt gedekt, dat je die eerlijk verdeelt onder de mensen. Okay. En als je zoiets doet, dan kan eigenlijk iedereen met wat hij krijgt van de opbrengst, kan hij zijn eerlijke deel opeisen.
En nog steeds doen wat hij of zij wil.
Ja, en nog steeds krijg je dan, als het goed is, want een economie met specialisatie is natuurlijk veel efficiënter dan als we allemaal onze eigen aardappels met onze blote handen uit de grond gaan halen. Maar je krijgt dan wel dat je een taakverdeling krijgt op basis van de voorkeuren van mensen. In plaats van dat sommige mensen bepaalde dingen kunnen doen omdat ze nou eenmaal die natuurlijke hulpbronnen hebben. En andere mensen niet.
Ja,
en dat nou ja, vergelijk het duidelijkste voorbeeld, eigenlijk het oude voorbeeld uit Nederland, is het onderscheid tussen boeren en landarbeiders. Misschien waren die landarbeiders even slim en even vlijtig. Maar doordat ze niet over land konden beschikken, hadden ze een hongerloontje en uiteindelijk in de 19e en misschien nog in de 20e eeuw konden die mensen naar Amerika toe gaan en konden ze daar nog over land komen om toch nog een eigen boerderij te starten. Maar ook daar is dus toegang tot natuurlijke hulpbronnen eigenlijk de basis van een van ongelijkheid van perspectiefloze levens.
Maar nou hebben ze het hier vandaag ook gehad over de kade die het schip doet keren. Wat moet er dan gebeuren om bepaalde maatschappelijke vraagstukken te verbeteren, zou ik maar even zeggen. Vind jij dan eigenlijk dat alles opnieuw verdeeld zou moeten worden? Schone lei beginnen?
Wat dat betreft kun je het vergelijken met de afschaffing van slavernij.
Heb jij een klein momentje even?
Ja.
Misschien moet je die opnieuw over beginnen.
Ja, ja.
Ik hield een kriepel die ik niet wegkreeg. Oh, jullie hebben daar niks te drinken zeker, of wel?
Er staat een pak water, denk ik.
Wat is dat?
Water.
Oh. Oh, zo dan. Oh, ik wil niet ziek worden. Oh.
Super, zo, gaat hij weer.
Zo, en ik zat hem in te houden. Ik denk, ik ga dood straks.
Oh ja, ja. Er komt die dubbele last naar buiten. Ja, ja.
Volgens mij ben ik er. Wat zei ik? Of alles opnieuw verdeeld moet worden.
Ja, ja.
Knip.
Ja. Nou ja, eigenlijk om een vrij leven te hebben, om een perspectiefvol leven te hebben, moeten mensen in mijn ogen het perspectief hebben dat ze ooit eigen baas kunnen zijn. Dat ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. Dat ze een eigen woning kunnen bezitten. En voor de jongere generatie geldt nu dat ze allemaal eindeloos iedere maand heel veel huur betalen. En dat ze het idee hebben van het gaat me nooit lukken om aan een woning te komen.
Ja.
En als het wel lukt, dan moeten ze zich tot hier in een hypotheek steken.
Ja.
Nou, wat dat betreft kun je dan de overgang van een rechtvaardige samenleving, waarin we eigenlijk allemaal toegang hebben tot wat de natuur ons schenkt en wat we nu hebben, zou je kunnen vergelijken met de afschaffing van de slavernij. En ik heb er toevallig net vorige week weer, stond er een artikeltje over. Toen de slavernij verboden gemaakt werd, hebben de houders van slaven, die hebben een vergoeding gekregen, omdat het zo zielig voor ze was dat ze hun dure slaven moesten vrijlaten.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat mij betreft, als je daar nu op kijkt, ik denk dat jij het er ook mee eens bent, dat dat eigenlijk een rare gang van zaken is. Dat het logischer geweest was dat de slavenhouders een vergoeding hadden betaald aan de slaaf. Van sorry dat ik je 30 jaar katoen heb laten plukken en je ouders ook. En zo zou je ook kunnen kijken naar het stelsel van grondbezit. Aan de ene kant is het natuurlijk zo dat als mensen hard gewerkt hebben om hun huis af te betalen of om een eigen boerderij te hebben, dan is dat een keuze die ze gemaakt hebben. Zijn ze spaarzaam geweest en daar moet je natuurlijk wel recht aan doen.
Ja.
Aan de andere kant, juist de mensen die eindeloos huur hebben betaald, omdat ze nooit een huis hebben kunnen kopen in het huidige economisch stelsel, dat zijn toch wel een beetje de equivalenten voor de slaven, zou je kunnen zeggen. En hetzelfde geldt voor mensen die bijvoorbeeld geen eigen bedrijf kunnen opzetten. En toegang tot natuurlijke hulpbronnen is dan natuurlijk één aspect, maar ook Thomas Paine die zag in dat vrijheid ook al heel erg belangrijk is daarin. Nou, en op dit moment zie je heel veel mensen die voorstander zijn van vrijheid, die roepen heel hard van we moeten stoppen met de overheid, we moeten minder overheidsbemoeizucht. En ook als je aan een woning wil komen is dat heel belangrijk. Hè? Ik ken iemand die wil een huis bouwen en het is echt bizar wat hij aan bureaucratie door moet om dat te kunnen doen. Dat is, je zou bijna kunnen zeggen dat het verboden is om je eigen huis te bouwen.
Ja.
Maar toegang tot natuurlijke hulpbronnen, aan dat bouwkavel komen, dat is ook echt heel erg lastig. En daar kunnen we iets aan
letterlijk
doen.
Mensen hun grond gaan afnemen? Of moet er een soort herverdeling plaatsvinden? Of gaat dat in onderling overleg tussen jou en mij, dat ik een stuk kom kopen?
Ja, hoe kun je het organiseren? Ja,
dat.
Ja, nou ja, daar zijn een heleboel verschillende oplossingen voor, waar verschillende visies voor zijn. Dus sommige mensen roepen landnationalisatie bijvoorbeeld. En mensen die kritischer zijn op overheden en centraal gezag, die zijn er wat voorzichtiger in.
Mm-hmm.
En een van de manieren om het administratief af te handelen, en waarbij je dan met name moet afvragen op welk niveau doe je dat? Doe je dat op wereldniveau of op Europees niveau of juist op het niveau van de buurtschappen? Dat is door de land rent, door de huurwaarde van grond, door die eigenlijk op te halen en te verdelen. Dan kun je eigenlijk de eigendom in stand houden. Maar dan haal je het economische voordeel, deel je onder de bevolking.
Okay.
Dat is een van de manieren om het op te lossen. En ja, afhankelijk van hoe je kijkt naar organisatie tussen mensen, kun je dat op verschillende manieren doen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan natuurvolken, aan indianen. Ook die kunnen geen vrij en onafhankelijk leven leiden als ze niet aan land komen. En dan is misschien de vraag hoe je het kunt organiseren nog minder belangrijk. Maar een andere manier, en dat is misschien wel vloeken in de kerk van mensen die overheden wantrouwen. Dat is bijvoorbeeld om die grondwaardebelasting te gebruiken om een basisinkomen te financieren. Als het basisinkomen overeenkomt met het geld dat je nodig hebt om over je deel van de aarde te beschikken. Dan is dat ook een manier om iedereen toegang te geven tot natuurlijke hulpbronnen. En het belastingstelsel wordt veel eenvoudiger, veel eerlijker en ook veel beter voor je privacy. Als je alleen nog maar een grondwaardebelasting betaalt in plaats van dat je al je privacy moet opgeven. En continu ingewikkelde boekhouding moet bijhouden. En ook continu bang moet zijn dat een of andere instantie zegt dat je gefraudeerd hebt en dat je daar straf voor krijgt.
Een andere natuurbron was water of hulpbron. Volgens mij zijn de zeeën, de oceanen behoren niet aan landen toe of aan eigenaren toe.
Ja, moet daar nieuwe stukken worden geclaimd. Maar nou ja, bijvoorbeeld een hele belangrijke component van vrijheid is natuurlijk dat ik als ik wil, en dit bootje is misschien minder geschikt voor, maar dat ik naar Engeland of naar Amerika moet kunnen varen zonder dat iemand mij tegenhoudt en zegt van jij mag hier niet varen, want de zee is van mij. Of je mag hier niet varen, want
de straat van
jouw bootje voldoet niet aan mijn, mijn normen. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat we meer zien. En ook bijvoorbeeld hier, nu kunnen we nog vrij door Friesland varen en kun je op wat plekken aanleggen. Maar wie weet, hè? Ik bedoel, je ziet bij natuurgebieden al, bij de vijver in het bos zie je al dat er een hek omheen gezet wordt en dat een landlord er geld voor gaat vragen. Ja. En ook dat hoort allemaal bij het verschijnsel toegang tot natuurlijke hulpbronnen.
Ja.
En in Engeland heb je bijvoorbeeld de Right to Roam beweging. En die eisen dat recht weer op. Het recht om van zwemwater gebruik te maken. Het recht om te wandelen.
Gek eigenlijk, hè, dat mensen dat überhaupt opeisen. Hè, dat wat van ons alles is. Wat maakt het dat zij dat mogen verpanden?
Het recht moet opgeëist worden om er gebruik van te maken inderdaad. Want anders zet er iemand een hek omheen. En moet je betalen om te gaan zwemmen in de vijver in het bos. En hier zie je het ook met oevers en zo. Het mooiste is natuurlijk als je dat kunt geven aan een projectontwikkelaar die er geld voor vraagt. En waar je dan als gemeente vriendjes mee bent. Terwijl natuurlijk in het belang van de bevolking is dat mensen gewoon in hun dorp ergens vrij kunnen zwemmen.
Je had nog een tweede naam op jou.
Een andere held.
Kon je geen keuze maken? Of,
Deels natuurlijk. Het is heel moeilijk. Ik heb heel veel helden. En bovendien zou je ook nog kunnen afvragen. Moet je een naam van een persoon op een schip? Want iedereen heeft natuurlijk een smetje en een keer iets verkeerd gedaan. Hè? Dus misschien moet je wel helemaal geen naam van een persoon. Maar een van de uitgangspunten wel van vrijheid. Of eigenlijk een van de basisprincipes als je vrijheden wil afnemen, is dat het handig is als je mensen kunt in een hokje kunt plaatsen, kunt registreren, in de gaten kunt houden. Mm-hmm. En daarom is het natuurlijk heel handig als een boot één naam heeft. En als een boot ook een of ander nummer heeft dat in de computer staat. En daarom vind ik het fijn. Mijn vorige boot had geen naam. Dat was het gewoon en afhankelijk van waar ik zin in had. Als de havenmeester kwam en die vroeg hoe heet hij, dan kon ik een van de historische namen. Ik wist de drie oude namen van het schip, die kon ik noemen. En deze heb ik twee namen gegeven. Die heet, aan de ene kant heet hij de Thomas Pence. En als ik me omdraai, heet hij de Volterien.
En een beetje recalcitrant.
Ja.
Wie is Volterien?
Volterien de Clare is ook echt een super interessante dame uit de 19e eeuw. Dus die leeft, die werd ruim 100 jaar later dan Thomas Pence geboren. En die behoort eigenlijk tot het anarchisme uit de tijd dat het nog goed ging met anarchisme. Op dit moment kun je soms twijfels hebben bij de anarchistische beweging van zorgen die er echt voor dat we vrij zijn om ons eigen bedrijf te runnen? Of hebben zij een heel ander type vrijheid in gedachten? Maar Volterien de Clare die schreef daar hele mooie dingen op. En die was onder andere fan van haar ouders. Ze heet Volterien omdat haar vader haar vernoemd heeft naar Voltaire. En Voltaire weten wij nog van de middelbare school, denk ik. Dat was iemand die bijvoorbeeld streed tegen het vervolgen van mensen met het verkeerde geloof. Dus ooit was het gebruikelijk dat als je de verkeerde god aanbood, of op de verkeerde manier dezelfde god aanbood, dat je dan op de brandstapel gezet werd. En Voltaire was een van de mensen die toen zei van, ja, dat is eigenlijk een beetje barbaars. Misschien is het sneu als mensen het verkeerde geloof hebben. Misschien komen ze dan in de hel, jammer voor ze, maar als je een ander geloof hebt, dan moet je dat zelf weten.
Op aarde gaan we daar niet over oordelen.
Ja, en dat zou ook de basis moeten zijn van de verlichting. En wat mij betreft is dat het ook het idee wat verlichte clubs, in feite zou je kunnen zeggen het humanistisch verbond, dat zijn ook mensen die zich laten inspireren door verlichting. En die ook Voltaire op hun website hebben staan. En misschien D66 bij spreken ook. Al dat slui wil ik oproepen van, kijk eens even terug naar die goede oude tijd van Voltaire. En waarin we verschillend over dingen dachten. Ook op hele heftige manieren. Misschien van, ja, je gaat in de hel komen. Het is heel erg dat je dat doet. Eerder hadden we natuurlijk bijvoorbeeld de strijd om het vrijwillige levenseinde. Nog steeds kunnen mensen daarvoor of tegen zijn. Maar uiteindelijk was toch wel de uitkomst van onder andere de humanisten van, als je dat zelf wil, dan moet je het zelf weten. En als je het niet wil, dan doe je het lekker niet. En dat leven en laten leven is wel een heel belangrijk fundament voor een beschaafde samenleving. Dus ook als je anders denkt over hoe ziek je wordt van coronavirus en of het wel of niet verstandig is om een prik te nemen, is eigenlijk de enige verstandige oplossing dat mensen dingen op hun eigen manier kunnen
doen. Mensen te laten beslissen om zelf de vrijheid te nemen om te weten wat ze ermee gaan doen.
Ja.
Neer.
Nou, en dat is nog maar eigenlijk de inspiratie van de naam van Voltairien. Dus dat heeft niet eens zelf gekozen. Hè? Dat heeft haar vader en moeder hebben dat gekozen.
Maar ze heeft er wel wat mee gedaan.
Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het type anarchisme wat ze had, was aan de ene kant, ze is begonnen eigenlijk als een soort individualist anarchist. Mensen die geloven dat je in principe op basis van individu vrij moet zijn om je eigen leven in te richten. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze op een hele mooie manier heel erg woke was. Hmm. En woke wordt soms wel eens door mensen die voor vrijheid zijn als iets negatiefs, als een bedreiging gezien. Maar dat zit volgens mij vooral in de manier waarop mensen de woke-idealen willen realiseren. Dus woke, wakker, dat betekent in feite dat mensen bijvoorbeeld zagen dat mensen met een andere huidskleur, dat die door de politie extra hard in elkaar geslagen werden. En dat die zeiden, daar vinden wij iets van. Alleen de huidige woke mensen die zeggen dan, we willen meer overheid, we willen een cancel culture en dat soort dingen. Terwijl Voltairien de Cler, die legde heel erg het probleem neer van onderdrukking, van armoede, van onvrijheid bij een overheid die vervelende dingen deed. En ook zij schreef dat mensen over natuurlijke hulpbronnen moeten kunnen beschikken.
Ik wil jou niet onderbreken, maar wij zijn dit weekend begonnen met regen.
En ja, echt weekend, de zonnig weer houdt op.
We zijn dit weekend begonnen met enorm veel wind en enorm veel regen. Het weer is echt niet altijd aan onze kant geweest. Zelfs nu met het laatste gesprek komen de druppels alweer naar beneden.
Ja.
Dus voordat we helemaal verregend zijn. Jij hebt hier 12 verschillende mensen op jouw boot ontvangen dit weekend. Sommigen die je wel kende, anderen die je misschien niet kent. Hoe heb jij dit weekend ervaren?
Ja, nou ja, zoals ik zei net over Voltaire eigenlijk, is dat mensen heel verschillend over dingen kunnen denken. En dat ik het ook, denk ik, niet met iedereen eens ben. Als ik een gebroken arm ben, dan ren ik naar het ziekenhuis, laat ik een röntgenfoto maken en er gips omheen doen. En andere mensen doen dat op een andere manier. Alleen mijn overtuiging is dat als mensen dingen op een andere manier willen doen, dat het heel belangrijk is, dat de basis is eigenlijk van een vrije samenleving, dat mogelijk moet zijn.
En dat ze het de ander niet opleggen.
Ja. En aan de andere kant, ik denk wel dat is ook de vrijheidsstrijders waar ik fan van ben, die zou je eigenlijk ook uitgesproken links kunnen noemen. En links heeft op dit moment ook in vrijheidskringen een hele slechte naam. En dat komt in mijn ogen doordat linkse mensen, de overgrote meerderheid van linkse mensen, gelooft in dwang en steeds meer overheid, een steeds grotere overheid, steeds meer regels. Die zien dat als de manier om problemen op te lossen. En wat dat betreft vind ik precies als Voltairien de Cler dat heel vaak juist de overheid de oorzaak is van problemen. En dat als mensen vrij zijn, als mensen niet door de overheid onderdrukt worden, als mensen ook elkaar helpen, mensen moeten ook heel aardig voor elkaar zijn en niet elkaar in de steek laten als ze moeilijkheden hebben. Dus zeker moeten we dingen delen en dingen voor elkaar doen. Maar de steeds meer overheid is een doodlopende weg. Daar gaan we niet gelukkig van worden.
Nou, ik denk, als ik mag aanvullen, sowieso geloof ik niet meer in een links en rechts. Ik denk dat links en rechts een programmering is, om met Ellen haar woorden te spreken, die ons is is voorgehouden. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar ik denk dat qua idealen, er heel veel idealen, overeenkomstige idealen zijn tussen mensen die links denken of rechts denken. En om toch maar even in die termen te blijven. Alleen de manier waarop je er moet komen, heel erg kan verschillen, zeg maar.
Ja, en dat, nou ja, dus de smaak.
We willen allemaal, laat ik zeggen, een hele makkelijke pakken. We willen allemaal een duurzame planeet en een goed milieu en geen vuil op straat. Noem maar dat soort dingen.
Ja. Maar goed, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat sommige rechtse mensen dat die zeggen van dat kan toch niet, dus we geven het op. En dat wat mij betreft is de definitie van links, min of meer, of de omschrijving van links, dat je bij de wereld problemen zegt, bij ongelijkheid of bij het vernietigen van de aarde, dat gaan we fixen, dat gaan we oplossen. Alleen de meeste linkse mensen, en dat is eigenlijk al in het begin van de 20e eeuw is dat misgegaan. Toen waren eerst de communisten en de anarchisten samen. En op een gegeven moment zijn die met elkaar gaan vechten en hebben de communisten gewonnen. En bijna al het links heeft nu hele communistische trekjes en hele autoritaire trekjes. En de smaak van vrijheid waar ik me toe reken, libertarian left of links-libertair, dat is eigenlijk een bijna uitgestorven politieke voorkeur. En wat mij betreft is dat toch wel de kant die we op moeten. Dus ik roep ook iedereen op van, denk eens bij jezelf na, ben ik niet links? Ben ik niet tegen oorlog? Ben ik niet tegen het vernietigen van de aarde?
Dat zijn die overeenkomstige dingen waar ik net bedoelde.
Ja, ben ik niet kritisch op hele grote bedrijven die macht hebben? En dat zijn eigenlijk allemaal linkse idealen. En volgens mij is de oplossing dus dat we niet zozeer moeten zeggen, we zijn niet links, want linkse mensen willen gekke dingen. Maar dat we weer een nieuwe, verstandige smaak van links gaan promoten.
Jou heb je verhaal ook tegen de verschillende gasten hier verteld. Hè. Hoe reageerde die daarop? Heb je het idee dat verhaal van jou wel gehoord wordt dan? Begrepen wordt?
Begrepen, ja. Nou ja, ik denk met iedereen deel je natuurlijk wel iets. Maar nou ja, een van de terugkerende dingen is natuurlijk, waar zit de basis van het probleem? Zit het in banken of in de kwaadheid van groepen mensen? En wat mij betreft, een van de begrippen die ook in de politieke theorie wel gebruikt wordt, is bijvoorbeeld property owning democracy. Dat als je een samenleving hebt waarin veel mensen bezit hebben, dan kun je een gelijke samenleving hebben. En eigenlijk is dat een randvoorwaarde voor een functionerende democratie. Ja. De samenleving die we nu hebben, waarin je een hele kleine groep mensen hebt die al het vastgoed en alles bezitten en de 99% dat niet heeft. Eigenlijk is dat al een slechte basis om daadwerkelijk een goed functionerende democratie te kunnen hebben.
Het feit dat ze nog meer willen bezitten als dat ze nu al hebben, zegt al genoeg, denk ik.
Ja. En dan ook bij die property owning democratie is natuurlijk de vraag van de weg daarnaartoe. Hè? Want dat wordt ook weer bij sommige mensen die dat aanhangen zijn vrij statist. Maar mijn overtuiging is dus dat toegang tot natuurlijke hulpbronnen of de geoïstische oplossing met de aarde eerlijk delen, dat de weg is naar een gelijke wereld waarbij dan ook meteen op gebied van macht en op gebied van democratie iets kan hebben wat weer functioneert voor gewone mensen.
Nou, als dat moet de kader zijn die het schip doet keren dan, hè, zo maar zeggen.
Ja, laten we hopen dat we het gaan meemaken, nou, een vrije wereld.
Hey, nogmaals, heel erg bedankt. Ik wil een aantal mensen eventjes nog bedanken, want wij zijn hier op camping en misschien kan jij mij een beetje helpen vanwege mijn stem. De locatie waar wij zijn, zitten we eigenlijk dankzij jou. Waar zitten we?
Mijn geheime favoriete camping. Eigenlijk wil ik dat niet vertellen, want gaan andere mensen ook boeken. Maar we zitten bij Hettinga in Terrenne.
Ja. En dat vond ik echt super tof dat je daarmee kwam, omdat ik mijn jeugd, de vakanties, ik geloof 7 of 8 jaar doorgebracht heb in Terrenne. Dus voor mij was het een soort thuiskomen, superleuk. Ik denk dat het voor ons allemaal een heel succesvol weekend geweest is. Nogmaals, helaas heeft het weer wat tegengezeten. Mocht de pret niet drukken. En,
het is bijna droog.
Het succes was ook zeker dankzij jou. Dus ik wil jou super bedanken voor je gastvrijheid. En wat mij betreft, maar ik ga er niet over, moeten we misschien maar eens binnenkort over brainstormen. Gewoon een jaarlijks terugkerend evenement.
Ja, ik ben benieuwd. Ik weet niet precies wat er al besproken is. Ik moet de video's nog gaan zien.
Ik ook niet.
Jij hebt het ook niet gehoord.
Normaal ben ik erbij, dat lukt echt niet. Want mensen willen echt niet een uur lang naar dit stemgeluid luisteren.
Oh, je kan tegenwoordig veel met AI.
Vreselijk vermoeid en heel jammer. Maar ja, het is wat het is. Of zoals iemand hier zei, met de storm en de regen en de wind en de stem. En de, misschien staat het symbool voor de woelige tijden die we nog tegemoet gaan de komende jaren. En als het betekent dat het resultaat van deze reportage, documentaire, ik weet niet hoe ik het moet noemen, uiteindelijk mooi wordt, dan is dat het voor mij symbool voor uiteindelijk de mooiere wereld waar we hopelijk naartoe gaan. Dus,
nou, we blijven vol goede moed.
Baren, dankjewel en hopelijk tot volgend jaar.
Ja.
Ga je goed, man.
Tot een andere keer.
Dankjewel, dankjewel. Nou, dit was het weekend vanuit Terherne, Friesland. Als het goed is, zit deze opname in de making of. Dus hebben jullie alle 12 gasten inmiddels mogen zien. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Wij hebben er in ieder geval heel veel plezier aan beleefd om het te maken voor jullie. En vanuit Friesland, regenachtig Friesland, zeg ik. Dank jullie wel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.
Deze El Paso-productie is mede mogelijk gemaakt door Sigfinity en Take Online.